Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Vanaf vandaag zijn we er weer. Iedere vrijdag en maandag en praten we over Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Met altijd leuke gasten aan tafel. Nasser El Khayati is er. Leuk dat je er bent. Dennis Kranenburg en Michiel Kramer, welkom weer.
Dankjewel.
Goeie zomer gehad.
Zeker, zeker. Lekker. Het gezinnetje op vakantie geweest. Maar inmiddels alweer 7 weken bezig, hè?
Ja, waarom was RKC de beste optie voor je? Voor nog een jaar betaald voetbal?
Omdat de trainer het in mij ziet zitten nog steeds.
Sander Duits. Dus
dat is misschien nog wel de voornaamste reden. Dat ze mee willen denken voor eventueel na je carrière. Dus een beetje met de trainingsdiploma's is daar ook in meegedacht. En ik wil het gewoon nog een jaar gewoon echt naar mijn zin hebben. Weet je. Ik wil gewoon niet te veel gezeik, niet te veel gedoe. Ik wil gewoon lekker voetballen.
Laatste jaar?
Gevoelsmatig wel. Kijk, als het echt heel goed gaat en ik voel me echt nog goed, dan kan ik nog zeggen ik ga nog een jaartje door. Maar gevoelsmatig wordt dit wel het laatste jaar als voetballer.
Maar je mag wel gewoon af en toe hier.
Mag gewoon zonder gezeik weer aanschuiven. Dus dat
zonder gezeik?
Zonder gezeik.
Oh, dat wordt een uitdaging.
Dat wordt een hele uitdaging. Ja.
Nasser, jij gaat de tweede divisie in. Ga je daar weer dit laten zien? Kijk eens even. In de finale van de play-offs. Tegen Noordwijk.
Kijk,
en deze dan ook, hè?
Oh, ja.
Dit is wat je in voetbalvocabulaire zou kunnen zeggen: een El Khayati goal.
Ja, 100%. Nee, dit was weer ouderwets genieten.
Ja. Oh, we krijgen
maar
hem
kijk,
ook
wat
nog even
naar. Kijk even waar hij naartoe loopt. Ah,
volgens mij zag hij wat liggen ook. Hè? Wat gebeurde nou precies? Ik weet het niet.
Lange stuiver.
Heerlijk. Echt geweldig. Los van die goal natuurlijk. Tuurlijk is dat wel mooi, maar gewoon plezier. Weet je, ik heb natuurlijk een lange schorsing gehad, ook nog vanuit de FIFA. Dus ik heb een wedstrijdje of 22 of zo gemist van de 34. En dat je dan terugkomt dan via die play-offs als ze nog gepromoveerd, is natuurlijk heerlijk. Dus we gaan nog een jaartje aan vastpakken.
Met Kozak en Boys, voor de duidelijkheid. Dennis, jij gaat met andere Dennis het hele jaar weer Feyenoord verslaan. Kunnen we, als het even kan, stoppen met die Feyenoord-iconen die ons de laatste tijd allemaal ontvallen?
Ja. Het zijn er wel behoorlijk veel geweest inderdaad. Deze week over Kienval, niet heel lang geleden Rinus Israël, Dick Snijden, Leo Beenhakker, Joop van Dalen overleden dit jaar. Ja. Dus het zijn er wel heel veel inderdaad.
Ja. Zullen we nog een keertje kijken, omdat het zo mooi is, omdat het zo historisch was. Over Kienval in de finale.
Bij schop is wel. Het doet voor Koenen.
Het meest historische doelpunt dat ooit door een Feyenoord is gemaakt.
Europa Cup 1.
Europa Cup 1 in 1970. Hoe gaan we ons deze man, deze held, bescheiden man, vriendelijk man, hoe gaan we ons die herinneren?
Je zegt het al, de maker van het belangrijkste doelpunt uit de clubgeschiedenis. Hè, op 6 mei 1970 tegen Celtic, we zien het net, waarin hij met dit doelpunt Feyenoord de Europa Cup 1 bezorgt. Hij heeft sowieso een bizarre prijzenkast als je ziet wat hij in die 5 jaar bij Feyenoord heeft bereikt. In 66 naar Feyenoord gekomen, uiteindelijk Europa Cup 1, landskampioenschappen, wereldbeker gewonnen. Ja, en als je de statistieken ziet, in 183 wedstrijden, 147 doelpunten gemaakt en 43 assists afgeleverd.
Niet normaal, hè?
Ja, dat zijn statistieken.
Dat kan helemaal niet meer.
Nee. Bizar.
Ja, maar toen was Feyenoord, we hebben het Messi zien doen bij Barcelona, die bizarre aantallen. Maar in die tijd was Feyenoord natuurlijk gewoon echt de absolute top van de top, hè? Dus deze man behoorde ook tot die categorie. En dat is wel hoe je hem gaat herinneren.
Ja, er was wel al een soort van afscheid. Een moment van gedenken. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fenerbahçe.
Ja.
Ik ben hier niet voor de mening, Michiel. Maar ik vond het niet helemaal gepast.
Ik ook niet. Kijk, ik vind nog steeds zulke legendes van een club moet je altijd herinneren. Dus dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Alleen, dat was een beetje rommelig, omdat volgens mij de spelers van Fenerbahçe stonden niet eens klaar. En er werd er omgeroepen dat we graag een minuutje willen applaudisseren. Dus ja, het was een beetje, ik zou gewoon zeggen, wacht tot iedereen staat en ga dan omroepen van hey, luister, we willen graag een minuutje. En dan was het denk ik net even wat netter geweest. Los van het feit dat het nog steeds eervol is wat ze doen. Alleen dat misschien net even wat strakker gekund, dat is het enige.
Beetje opgewekt van het huidige Feyenoord?
Ik vond de eerste helft serieus echt een heel hoog niveau, man. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht, omdat als je de achterhoede kijkt, je hebt een Duitse keeper, je hebt een Franse rechtsback, een Zweedse Bosnische rechtercentrale, dan heb je een Japaner links en dan heb je een Australische linksback. Ja.
Ja. Nog nooit 1 seconde met elkaar samengespeeld. Sterker, Rotter was er 1 pos een dag aanwezig.
En ze speelde fantastisch. Dus ik moet zeggen, de eerste helft vond ik echt serieus een heel hoog niveau. En ze zetten Fenerbahçe onder druk. En waren eigenlijk de eerste helft bovenliggend. Tweede helft, ja, ik kan je zeggen, misschien vermoeidheid of inderdaad, ja, was Fenerbahçe denk ik ook net even wat beter en wat vaster aan de bal in de tweede helft. Dus ja, een goede eerste helft en een fantastische uitgangspositie natuurlijk.
Nasser, mag je nou zeggen, die nieuwe verdedigers hè, die hier zijn gekomen, dat allemaal voltreffers zijn?
Nou, wat Michiel aangeeft, kijk, als je net allemaal binnenkomt en je speelt al in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op dit moment gelijk zo'n goede wedstrijd neerzetten, ja, dan spreekt dat alleen maar positiviteit uit. Alleen een seizoen duurt lang. Ja. We hebben vaak wedstrijden gezien waar het om gaat voor Europees. Dat men een geweldige wedstrijd speelt. En dan met alle respect speel je Go Ahead uit. En spelen ze ineens weer een draak van een wedstrijd. Je moet natuurlijk wel continuïteit hebben. Maar het ziet er wel goed uit, ja.
Die Ahmet Todic, die heeft een paar bizarre dagen gehad. Dat kan niet anders.
Ja. Je komt midden in de nacht aan de dag voor de wedstrijd hier op Rotterdam Airport. Gaat naar een hotel, slaapt kort, moet gekeurd worden. Dan wordt de training uitgesteld naar wat later. Want ja, die keuring... Die is dan een handtekening moet gezet worden. Nou, dan blijkt dat hij dus mee kan trainen. Ja, en dan vraag je bij de persconferentie, gaat hij dan ook spelen? Ja, ik moet hem nog even in zijn ogen kijken. Alsof hij dan gaat zeggen, een wedstrijdje in de Champions League. Ja, ik weet het niet. Nee, ik denk er nog even over na. Nee, ja, die staat met zulke ogen. Ja, natuurlijk wil ik hier gaan spelen. Ja, en dan staat hij een dag later in de Kuip. En als je dan... Ik zag een statistiek langskomen dat hij heeft 8 kopduels gewonnen. Dat is het meeste aantal voor Feyenoord sinds Trauner in 2022. Nou, dat laat ook wel direct zien wat je aan hem hebt.
Ongelooflijk. Welke nieuwe spelers vallen verder op, springen in het oog? Waarbij je echt het idee hebt, dat zijn versterkingen.
Nou, wat ik een beetje vond van die van de linksbuiten Sauer.
Ja.
Weet je, die meestal, bij die topclubs zijn ook Feyenoord. Dus als spelers worden verhuurd, is de kans heel klein dat je terugkomt. Je komt wel terug, je doet weer zo'n voorbereiding mee. Weet je, je traint 4-5 weken mee. Leuk, 10-0 winnen van een amateurclub. En daarna moet je weer op zoek naar een andere club. Maar die jongen die heeft zich dus gewoon heel goed ontwikkeld.
Van Persie zei vandaag op de persconferentie, hij is in 1 jaar NAC een grote of een meneer geworden, volwassen geworden.
Maar wat dus eigenlijk de bedoeling moet zijn van elke speler die verhuurt. Alleen voetballers natuurlijk, je spreekt een andere taal, weet je, dan praktijk. Dus je moet het natuurlijk ook wel uitvoeren en je moet ook echt die ontwikkeling doorlopen. Dat heeft hij dus blijkbaar gedaan. Want als je in de basis staat in zo'n belangrijke wedstrijd, wat ik overigens niet had verwacht, dat hij zou starten, ja, dat moeten er meer worden. Ja. Kijk, spelers die verhuurd aan een Dordrecht of aan een Excelsior. Dat zie je niet vaak nogmaals. Toen een keertje met Klaasie. Maar ook heel veel spelers niet die verhuurd waren. Die dan terugkwamen. En dat ze alsnog ergens
echt,
anders...
Echt de stap kunnen maken. Ja.
Gewoon laten spelen. Ik zou hem gewoon laten staan. Want hij laat gezien dat hij gewoon echt een niveau heeft. En dit is dus het allerhoogste niveau. Het Champions League niveau. Ja. Gewoon laten staan. En hij zal ongetwijfeld een paar kutwedstrijden spelen. Maar... Laat die jongen gewoon staan, geef hem het vertrouwen, dan gaat hij echt wel belangrijk zijn.
En je hebt het ook over, je hebt het centrale duo inderdaad, maakt echt een goede indruk. Maar ik vond Jordan Bos ook echt een geweldig indruk maken.
Goede assist, hè, op die winnende goal.
Ja, zeker goede assist, maar ook gewoon sterk in de lucht, sterk in de duels. Ik zag een heatmap, dus waar je ziet waar hij allemaal heeft gelopen. Nou, die hele rechterkant is denk ik een beetje, of die linkerkant is een beetje kaal gelopen inmiddels. Want die heeft die hele zijkant, hij was echt overal. Dus ik vond dat hij ook echt een goede indruk maakte.
Is er nog verder ergens behoefte aan nu, als het gaat om nieuwe spelers?
Het liefst. Nog een linksbenige linker centrale verdediger, als dat zou kunnen. Het is niet dat er wordt gekocht om maar iemand te kopen.
Want je hebt Watanabe en je hebt...
Ahmet Hodžić. Ja. Die kunnen in principe aan allebei de kanten. Jan Plug zou nog kunnen, die is dan linksbenig. Trauner komt nog een keer terug natuurlijk aan de rechterkant. Belen, die zal er wat langer...
Na de winter stoppen, als hij dat al haalt.
Ja, dat zal echt nog wel heel veel lang gaan duren.
Daar kun je dan niet op gaan rekenen.
Nee, daar kan je niet op uitgaan. Nee. Dus dat, als dat zou kunnen, dan zou dat nog wel fijn zijn om zo'n eentje erbij te hebben.
Buitenspeler misschien nog? Een buitenspeler?
Nee, je hebt...
Borges heb je nog, hè?
Borges en Hartmoussa. Links heb je natuurlijk Diarra, Sauer en... Vergeten we er nog
eentje.
Ik
heb er wel genoeg,
denk ik. Diarra zit ook wel op voetballen, nog niet zo lang, maar hij zit wel op voetballen.
Ja, hij schijnt een enorme raket in zijn benen te hebben, ook aan kracht.
Jij was op het trainingskamp en daar heb je hem bezig gezien.
Ja, ik heb hem zelf een bal op de lat zien schieten en ik zag daarna zo die lat zo ronddraaien. het schijnt dat hij een bal heeft geschoten op de training en dat daarna wilde ze verder kon de binnenbal eruit zetten. Dus die jongen schijnt echt een enorme schot te hebben. Dus...
Hoeveel is er nou binnengekomen deze zomer tot nu toe? Want we zitten natuurlijk nog midden in die transferperiode met Hansko, met Paschau, met Hartman, met Milambo. En dan vergeet ik er waarschijnlijk nog wel een paar.
Ja, nou, dat is meer dan 100 miljoen sowieso. En dan als je al die bonussen er nog bij komen, dan kan dat natuurlijk nog veel meer worden. Maar we vergeten nog, Pedersen is nog verkocht, Lopez is nog verkocht. We hebben nog Van der Belt. Dat zijn ook jongens die allemaal nog wel een bedrag hebben opgeleverd. Dus er is wel echt serieus geld binnengekomen.
Okay.
Nou, en hoe lang is dat niet gebeurd, denk ik, voor Feyenoord? Zo'n bedrag halen. Is het überhaupt een keer gebeurd?
Nou, 100 miljoen in een zomer niet, denk ik.
Nee.
En dan heb je Giménez nog in de winter erbij, dus er is ongelooflijk wat binnengekomen.
Ja, goed. Het kan zijn dat er misschien nog wel eentje weggaat. In de laatste oefenwedstrijd namelijk, tegen Wolfsburg, was Quinten Timber nog gewoon de aanvoerder. Maar in de wedstrijd tegen Fenerbahçe was hij dat dus niet en was Sam Stijn dat. Hebben jullie nou een idee? En dan vraag ik ook even aan de huidige voetballer aan tafel. Wat is daar nou gebeurd? Wat kan daar gebeurd zijn? Want we weten het niet.
Het kan gebeurd zijn. Kijk, ik heb dat interview van Spacey natuurlijk na de wedstrijd ook gezien. En daar geeft hij gewoon eigenlijk op het einde aan van, ja luister, hij heeft nog 1 jaar contract. Dat is voor ons eigenlijk net te weinig. Dus dan gaan we gewoon kijken naar andere jongens die daar een rol in kunnen gaan spelen. Dus ik denk dat dat een reden heeft gespeeld daarin.
Maar waarom is hij dan nog wel aanvoerder tegen Wolfsburg vorige week?
Ja, weet ik niet. Kijk, dat zijn dingen die je intern natuurlijk helemaal niet weet. Kijk, het zou ook best kunnen dat ze misschien al in een vroeger stadium aan Timber hebben aangegeven van luister, je hebt nog 1 jaar contract. We willen graag dat je nog met 1 jaar verlengt, omdat dat misschien voor ons natuurlijk beter is. Ja. Wil je dat niet doen, heeft dat misschien consequenties voor jou in de groep of je aanvoerdersband in dit geval. Dat zou misschien al eerder gecommuniceerd kunnen zijn, maar ja, het was volgens mij best wel verrassend voor iedereen dat uiteindelijk Sam...
Ja, dat sowieso. Maar om ook Michiel aan te vullen wat betreft waarom, wat je zegt. Ik denk gewoon, je wacht op het moment wanneer het echt weer erom gaat. Weet je, in deze week van Fenerbahçe, nou deze week ga je dan eens echt concreter, beter kijken. Weet je, in zo'n voorbereiding is alles wat losser, lekker trainen. De oefenwedstrijden zijn ook trainingen, weet je. Maar wanneer het echt om gaat, dan ga je echt concreter kijken. En waarschijnlijk, wat ik denk, heeft Robin van Persie misschien ook met zijn bestuur gezeten. Weet je, dan hebben ze goed gekeken. Nou, we doen het nu goed met verkopen, et cetera. Quinten Timber is in potentie ook een hele goeie als het gaat om wat hij kan op gaan leveren. Mits hij een meerjarig contract heeft natuurlijk.
En het is ook wel lekker dat je op zo'n moment motiveer je Timber natuurlijk ook wel. Hè? Want hij had echt wel zoiets van, ja, geen aanvoerder, wacht maar. Ik laat het wel even zien.
Die heeft hij wel laten zien, hè, tegen Fenerbahçe.
Ja, zeker. Ja.
Van Persie heeft aangegeven.
Zou je zo denken? Ik weet niet of je denk ik zo gaat redeneren. Hoor. Ik denk dat hij meer zou kunnen dat je misschien wat meer naar jezelf gaat kijken. Dus dat je echt gaat kijken, ik wil nu gewoon een goede wedstrijd spelen.
Hij ging een vrije trap ook ineens nemen.
Ja. En die ging over. Dus
die ging wel stadion uit.
Ja. Ja, maar goed. Ja.
Kijk, hij wil natuurlijk altijd goed spelen. Of hij nou aanvoedersband heeft of niet. Alleen ergens gaat het natuurlijk wel in zijn kopje spelen van hey, ik ben geen aanvoerder meer. Weet je, ik heb nog 1 jaar. Als ik voor 30 augustus nog verkocht kan worden, dan is iedereen blij.
Ja, volgend jaar zou die alles...
Althans, iedereen blij.
Maar Van Persie wil dat echt per se niet, hè? Ja, dat heeft hij aangegeven, ja, ook rondom die wedstrijd tegen Fenerbahçe. Dat heeft hij vandaag nog maar eens herhaald. Maar hoe kan de trainer van Feyenoord voorkomen dat Timber uiteindelijk gaat?
Nou, door gewoon heel duidelijk aan te geven hoe ik daarin zit. In hoe ik naar Quinten kijk en hoe ik zijn rol daarbij zie. En wat ik afgelopen woensdag ook vertelde, is dat ik ook gewoon echt vind dat wij met Timber een grotere kans maken om eerste te worden dan zonder Timber. Dus dat is ook mijn verhaal richting de directie. En ook richting Quinten zelf. Dat heb ik hem ook verteld. Dus dat is hoe ik daarin zit.
Heb je nog gezien wat de bondscoach ook nog zei gisteravond op televisie? Over ja. De aanvoerdersband inderdaad bij Timber.
Ik heb het niet gezien, maar ik heb het wel gelezen. Wat hij daarover heeft gezegd. En dat is prima. Als de bondscoach van een afstand zijn mening wil geven, dan mag dat uiteraard.
Oh.
Mag uiteraard.
Ja, meningen zijn er nou helemaal. Dat was even een sneertje.
Ja, maar goed. Ik heb het, toevallig zat ik een stukje te kijken. Ja, en Helene Hendricks vraagt gewoon, ja, Ronald, wat vind je nou eigenlijk van die aanvoerdersprincipe bij Feyenoord? Zo'n dwing je bijna om Ronald Koeman om antwoord te geven erop. Dus weet je, kijk, ik heb heel vaak het gevoel dat bijna iedereen is natuurlijk een beetje op de teentje getrapt op het moment dat er kritiek is. Hè? Want wij zitten erover te praten en allerlei andere kanalen praten erover, voetbalsites praten erover. Dus ja, ga gewoon accepteren dat het er eenmaal bij hoort. Wat zitten we nou moeilijk te doen? Wij willen ook gewoon praten over voetbal. Dat is toch niet erg? Als wij dan een andere mening hebben van, ja, dat is toch niet erg? Waarom lopen we nou altijd moeilijk te doen over, ja, iedereen roept maar wat en we zijn allemaal kritisch. Ja, we zitten hier om onze mening te geven. En als dat er net een ander is als een trainer van Feyenoord, dan kan dat toch? Dat is dat. Ja, waar maak je nou druk om dan uiteindelijk? Dus ik vind dat een beetje jammer. En uiteindelijk heeft hij denk ik gewoon aangegeven van luister, ik ga Sam Stijn aanvoelen maken.
Ja, is Sam Stijn daar als voetballer ook aan toe? Net nieuw bij de club?
Ja, moeilijk te zeggen. Feyenoord is natuurlijk weer een ander kaliber dan Twente. Alleen hij straalt wel vertrouwen uit en echt een bepaalde lef. Van ik ben er en ik ga het doen.
Maar onze andere analist, die gaat hier hopelijk binnenkort ook weer komen trouwens. Emiel Schelvis, die zegt, en dat vond ik eigenlijk wel een treffend verhaal. De voetballer Sam Stijn nu heeft zijn handen vol om aan de verwachtingen te gaan voldoen. koud bij de club.
Ja, maar goed,
en heel veel doelpunten belovend.
Ja, maar goed, je kan het ook bijvoorbeeld zien als het superveel vertrouwen krijgen van een trainer, toch? Als een trainer jou zegt, hey, luister, ik vind je mijn aanvoerder en ik denk dat jij die rol hartstikke goed kan invullen. En ga je er alsjeblieft niet drukker maken om dan het is, maar ja, je bent, ik heb superveel vertrouwen in je. Dat kan natuurlijk ook heel erg helpen. Ja, en dan kan je natuurlijk zeggen van ja, hij is net nieuw en het is allemaal nog maar afwachten of hij ook 20 goals kan maken.
Ben jij aanvoerder bij RKC dit jaar?
Ik heb nog officieel nog niks gehoord.
Oh, dus, maar hoe belangrijk is het nou eigenlijk?
Ja, kijk, ik praat voor mezelf. Kijk, ik ga me niet anders gedragen om met een band om mijn arm, ja of nee. En omdat ik vind op het moment dat je anders gaat gedragen, dan ben je niet authentiek en dan ben je ook niet meer jezelf. Dus dat gevoel heb ik bij Sam ook een beetje. Misschien zal hij moeten groeien in de rol, dat denk ik wel. Want dat is natuurlijk best wel een dingetje om bij Feyenoord aanvoerder te zijn. Ja. Maar het is eervol, weet je. Als een trainer jou aanvoert, maar is het eervol. Dus ik zie het ook als een eer. Alleen, ja, blijf gewoon jezelf, blijf gewoon wie je bent. Dan komt het voor de rest echt wel goed.
En daarbij doen ze het natuurlijk ook niet zomaar. Ze zijn 6 weken in voorbereiding. De jongen heeft hoogstwaarschijnlijk genoeg signalen laten zien dat hij na een timber, na een keuze, weet je, van een speler die wel veel belangrijker al is geweest, weet je, die eigenlijk in potentie hoort een timber natuurlijk gewoon aanvoerd te zijn.
Echt een leider
of
van
een Bijlo. Ja. Maar die zijn er dus de Bijlo is er dan niet en timber dan in het verhaal van wel of niet verlengen. Dan heeft hij zich waarschijnlijk zo laten zien ten opzichte van al die andere jongens.
Denk jij dat Timber nog vertrekt deze maand?
Nou, wat Robin van Persie dus nu wel aangeeft, vond ik wel interessant. Ik heb het erover gehad met de directie. Ja. Dat was voor mij wel interessant, weet je, dat hij dat dus aangeeft. Nou, dat heeft hij dus met ze gezeten en ook duidelijk aangegeven, luister, dit is gewoon een van de belangrijke spelers voor mij. Dat weet natuurlijk iedereen, maar als een trainer dat toch even benoemt aan tafel met de directie, komt het toch anders binnen.
Ja, dat is een beetje dubbel, hè? Je kan natuurlijk daarna ook nog in gesprek, misschien dat er iets met dat contract nog gebeurt, opgewaardeerd wordt of ik weet het niet. Maar als je met hem wel de Champions League haalt, ja, dan heb je misschien dan niet die transfers om aan het einde van het seizoen. Maar als je dan nu wel die grote pot al binnen kan halen, dan compenseert dat ook wel weer enigszins met hem.
Ja, nee, maar daarom. Maar weet je, de window is nog open.
Ja.
Alleen Feyenoord heeft elke dag alle kansen om zijn contract nog steeds te verlengen.
Ja, ja, dan moet je wel twee hebben natuurlijk.
Maar goed, die Champions League halen, dat wordt nog wel een beproeving. Eerst die twee luik tegen Fenerbahçe en daarna dan waarschijnlijk Benfica en die play-offs. In wat voor Mourinho-val kan Feyenoord nog vallen dinsdag in Istanbul?
Ja, ik moet zeggen dat ik... ik zie hem dan staan langs die zijlijn en dan is hij af en toe een beetje druk. En ik zie al die assistenten ook over dat veld heen rennen. En Chase denkt, jezus, dat is even een beetje normaal alsjeblieft. Dus,
weet gewoon in die slotfase, hè? Dan
ja, weet je, dan gaat het allemaal...
Je zou zeggen, dat werkt aan van rechts op die spelers.
Ja, je zou het bijna denken inderdaad. Ja. Maar goed, kijk, hun moeten nu, hè. Hun moeten gewoon winnen thuis. Dus misschien is dat voor Feyenoord ook wel eens voordelig dat er misschien wat meer ruimte komt natuurlijk.
Mourinho zei van, dat wordt een hel dadelijk daar in Istanbul. Jij hebt er gespeeld, de laatste keer dat Feyenoord tegen Fenerbahçe speelde. Zat ik trouwens op de tribune. Jij viel in. Was het een hel?
Je zat er zelf natuurlijk misschien behoorlijk hard fluiten, dus dat is best wel, of het nou echt de hel is, dat vind ik ook wel een beetje overdreven. Maar goed, hij probeert het natuurlijk allemaal aan te dikken om het maar aan de gang te krijgen natuurlijk daar. Maar ik denk dat als Feyenoord hetzelfde kan brengen als in de eerste helft.
Als Timber en Wang al die balletjes weer lekker afpikken zo op het middenveld, wat ze geweldig deden.
Ze hebben daar echt een goede kans om van boord te gaan. Dus ik moet zeggen dat ik Fenerbahçe niet echt heel erg overtuigend vond. Ze hebben best wel wat die spitsjongen die volgens mij van Sevilla is dat echt goede spits maar ook die creëren niet zo heel veel weet je dus ik zie het best wel positief in hoor.
Ja.
En met die goalverschil en dat Botje gaat moeten aanvallen en het is een emotioneel land dus, weet je, vaak voetballen ze ook op de emotionele manier voetbal is emotie alleen daar is het allemaal een stukje extra. Daar moet Feyenoord gebruik van maken. Helemaal met creatieve spelers als Hadji Moussa aan de rechterkant. Die vaak nu ook al dubbele dekking had in de Kuip.
En kan koppen ineens.
Ja, geweldige bal binnenkop. Ja. Als kleinste man. Alleen, die gaat daar veel meer ruimte krijgen om zijn ding nog te kunnen doen. Dus ik zie Feyenoord zeker daar kansen krijgen om te scoren.
Ja, kansen krijgen kreeg Ueda niet echt. Althans niet in de wedstrijd. De beoordeling over hem, Dennis, is best wel hard. Merk je overal, lees je overal, is dat eigenlijk terecht? Want hij werkt hard, hij sleurt, hij is...
Ja, ik word daar wel ik word altijd zo moe van. Maar
nee, jij bent de spits. Waar word je moe van?
Omdat er wordt altijd gekeken naar de spitspositie, zeg maar. Als hij niet scoort, gaat iedereen kijken, oh ja, wat doet hij? Houdt hij de bal goed vast? Kan hij hoog springen? Kan hij een balletje vasthouden? Blah. Nogmaals, hoeveel kansen heeft hij gehad in deze wedstrijd?
Nee,
nul. Nou. Wat is zijn sterkste punt? Doelpunten maken. Toch?
Ja, en als hij in de diepte wordt gestuurd, dan zou je tegen Wolfsburg.
Doelpunten maken. Hij moet in stelling worden gebracht om een doelpunt te maken.
Ja, is gevoed worden.
Hij is in deze wedstrijd gewoon nul gevoed, hè?
Ja.
En dan kan je allemaal zeggen: ja, maar voetballer doet hij dit niet. Nee, jij moet hem gewoon zorgen. Nasser El Khayat is een creatieve jongen. Hij moet ervoor zorgen dat hij doelpunten kan maken. Hij kan dat. Hij kan doelpunten maken. Zorg nou gewoon dat hij in stelling wordt gebracht.
Ja.
Maar altijd wil je zeiken over die spits. Ja, nee, in de kleine ruimte is hij niet goed. Zorg nou gewoon dat hij doelpunten kan maken. Dan sta je weer te juichen.
Daar ben ik het wel met je eens, Michiel. Alleen één ding bij hem, wat ik wel mis, is toch echt die... Weet je, ik vind hem een beetje te lief.
Ja, maar dat is denk ik gewoon het karakter van de jongen.
Vreemd is anders, weet je, is geen man komt binnen.
Ja, dat is precies dat, ja.
Je moet wel echt...
Nou ja, het moet natuurlijk ook qua karakter moet het er ook wel in zitten, maar... Ja, kijk, nogmaals, je kan over zijn spel alles zeggen wat je wil, maar... Zijn echte sterkte, zeg maar, zijn kwaliteit, wordt nog niet optimaal benut, vind ik.
Dus je maar kan als je met buitenspelen speelt, die telkens naar binnen komen. Hadden we toen ook even een periode met Jiménez. Die uiteindelijk wel zijn manier had gevonden om doelpunt te maken. Het zijn meer die klassieke buitenspelers.
Maar dat hoeft. Kijk, jij bent bijvoorbeeld ook een creatieve jongen. Ja. Kijk, als jij de bal kreeg, jij ging als eerste altijd kijken wat doet de spits.
Ja.
Dus als de spits een loopactie maakt, jij gaat hem naar de spits spelen. Ja. En dat mis ik gewoon een beetje. Dat spelers gaan kijken van oké, wat doet hij, wat doet de spits. Want hij kan uiteindelijk persistent zijn voor je elftal.
En natuurlijk, dat zijn een beetje om ook daarin als laatste aan te vullen. Kijk. Je hebt normaal dan creatieve middenvelders, maar bijvoorbeeld een Stijn, dat zegt een speler die continu onderweg is. Die wil meer de bal ook krijgen in de diepte, dan dat hij gaat voeden.
Maar wel in die oefenwedstrijd tegen Wolfsburg zag je wel dat Stijn en Ueda elkaar wel vonden. Of een assist
op gewoon gewoon op hem,
misschien wel twee zelfs, weet ik niet helemaal zeker. Maar
echt de type speler,
om
echt spelers weg te steken, zijn hij meer geweldig kwaliteit.
Stenks dus eigenlijk zou dat
Stenks zou dat goed kunnen.
Ja, maar ja, dan andere dingen. Zou dat in principe ook
overigens, kijk, Fenerbahce, jongens, nauwelijkse kansen. De 40e minuut eigenlijk pas de eerste, daar zat wel een Reuter goed bij. Maar daarna kwam er de mogelijkheid, zat hij er weer helemaal naast.
Weet je hoe het komt? Want hij gaat juichen als hij een bal tegenhoudt.
Is dat zo? Ja. Was hij aan het juichen? Oh, dat heb ik even gemist.
Een keeper die gaat juichen als hij een bal tegenhoudt. Jezus, je staat daar om een bal tegen te houden, maat. Doe eens even normaal, joh.
Maar dit spits die juicht toch ook? Die staat toch op de spoor?
Ja, maar dat is toch net even wat anders, jongen. Dan gaat hij helemaal juichen en vervolgens gaat hij onder de bal door. Ja, juicht dan niet en pakt die bal dan vervolgens later.
Weet je. Een beetje Italiaans verdedigen.
Maar wat valt er nou, Dennis, in die keeperskwestie bij Feyenoord nog te verwachten?
Nou ja, uiteindelijk gaat er natuurlijk een moment komen dat Justin Bijlo dan wel wedstrijdfit is. Zoals Van Persie dat omschrijft. Hij vindt dat Welleroyter nu ook in een betere vorm steekt. Ja, er gaat natuurlijk dadelijk een moment komen dat weer misschien wel net weer anders komt. Ja, en ik heb het aan Welleroyter zelf ook gevraagd. Dit moet voor jou toch ook mentaal gewoon best wel een ding zijn. Hè? Dat je speelt, je zit er eentje achter die eigenlijk zou moeten spelen. Dus er komt dadelijk weer een wisselmoment. Dan weet je dat je weer tweede keeper wordt. Ja, en dat blijft zomaar heen en weer pingpongen. Dus ja, uiteindelijk is dat best wel een vervelende situatie, lijkt mij.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen dat heel irritant is en heel moeilijk. Profvoetbal is een mentale sport, je moet mentaal heel sterk zijn. Maar wat hier continu voor de jongen gebeurt is... Wat heeft Bijlo nou precies? Weet iemand dat?
Nee, wat de officiële lezing was, hij is wel trainingsfit, maar niet wedstrijdfit. Hij heeft natuurlijk best wel lang gemist ook vanwege die knieblessure die hij opliep bij Lille uit.
Ja.
En Van Persie zegt ook, ik vind in de voorbereiding, hij had al die keuze al best wel vroeg gemaakt, eind mei aan de keepers verteld en later uiteindelijk dat weer terug moeten draaien. Hij zegt, ja, ik vind in Welleroyter in de voorbereiding een betere vorm hebben. Ja, en dat is wat ik nu heb, een keeper die en drie keer in de week kan spelen en de vorm heeft.
Maar heeft hij nou... Uitgesproken, Bijlo is de eerste keeper en Welleroyter de tweede keeper.
Voorafgaand.
Dat heeft hij voor de voorbereiding wel.
Ja, oké, maar...
Maar tijdens de voorbereiding heeft hij dus weer gezegd, Welleroyter geeft
een betere indruk. Ja, vorige week. Dus voor Wolfsburg.
We gaan het zien nu tegen NAC. Morgen de eerste competitiewedstrijd. De vraag is in hoeverre komen er dan weer andere spelers ten opzichte van Fenerbahce. We weten dat Moder en Small er in ieder geval allebei niet bij zijn. Morgen dus in de Kuip.
Ik denk dat woensdag of dinsdag ook zo is trouwens met Moder en Small. Moder zeer waarschijnlijk niet.
Okay.
Small is twijfel.
Dennis, is Sparta er op een vooruit of achteruit gegaan?
Ja, die jongens die er in de winter bij kwamen, die huurlingen.
Ja, die allemaal weg.
Ja, maar het waren wel schoten in de roos.
Olij is weg, Nassau is weg.
Eiting hebben we dan nog.
Ja, dat zijn die huurlingen.
Huurlingen inderdaad, dat soort jongens. Dus met Toornstra die is erbij gekomen. Ik denk dat echt een hele fijne speler is voor Sparta om erbij te hebben. Martens Indy, al ben ik, die zo. Schijnt een uur...
wat zit je te lachen?
Kijk eens even deze foto.
Oké, we hebben een mooie foto van Jens, van je kameraad.
Hij is nu
ook zo. Nee, kijk eens.
Jezus, dat had ik een botterij, die blijft ook maar gaan.
Ja.
Ja, maar ook met Martens Indy natuurlijk erbij gekomen. En iemand met heel veel ervaring. Wel vorig jaar heel veel wedstrijden gemist door blessures. Schijnt morgen ongeveer een uur te kunnen spelen. Maar dat is natuurlijk ook wel fijn om dat soort spelers er nu bij te hebben. Dus ja, ik ben wel benieuwd.
En de Cooper Drommel, Duivenstein van Excelsior. Maar die is nog niet fit. En gisteren kwam daarbij, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Het is een Tunesiër, Saifala Latif. Latayev. Ja, dat is een moeilijke naam. Gaan we nog even op procederen. De vraag is wat Sparta daar nou precies mee heeft binnengehaald.
Ik schaar hem eigenlijk in hetzelfde rijtje als Mitchel van Bergen. Hè. Daar een beetje op het tweede plan gekomen. Mm-hmm. En hopen dat hij hier weer de weg omhoog inslaat. En dat hij van waarde gaat zijn voor Sparta.
Ja. Ben je qua buitenspelers dan nu klaar ook eigenlijk of niet?
Nou, ik vind eigenlijk dat we nog wel iets kunnen gebruiken aan die buitenkant.
Ja. En zou nog Slory nog steeds een optie kunnen zijn, want het hoor je wel eens?
Ja, dat is ook een van de opties, ja. Dat is gewoon ook een hele talentvolle speler. Brengt snelheid, power, rendement. Hebben we vorig jaar gezien, dus dat is nog steeds een van de opties.
Ja, 7 versterkingen inmiddels bij Sparta. Overigens, Laurensen, die is er toch nog steeds. Daar melden zich maar geen clubs voor, althans. Niet in de openbaarheid.
Nee. Ja, is dat opvallend? Ja, weet ik niet. Vorig jaar kon hij natuurlijk in de zomer naar Italië, dacht ik, als ik het goed had.
Ja, en Duitsland ook.
Duitsland. Ik denk dat hij een mindere periode had daarna, denk ik. Toch misschien balen van de transfer. Volgens mij aan het einde wel weer gewoon prima cijfers gehad. Niet extreem goed of zo. Maar ja, ik weet niet hoe lang hij nog contract heeft.
Nog een jaar.
Dus die willen ze liefst denk ik ook verkopen dan,
liefst
toch?
Wel, ja. Of in de winter mogelijkwijs, maar ja, dan krijgen we niet zo gek veel voor.
Ja, maar 9 van 10 keer laat ze dat.
Nee. Zal Olij spijt hebben, Michiel?
Poeh. Ja, weet ik niet. Ik denk dat hij gewoon heel graag naar een topclub wilde.
Ja.
En dat hij gewoon de concurrentie moest aangaan met een nieuwe keeper. En daar was hij misschien heel erg, en ook wel terecht denk ik, positief in.
Maar Nicolai is toch te goed voor de bank?
Ja, maar goed, ja, uiteindelijk maakt Peter Bos de keuze om die andere jongen op te stellen. Ja, dan is het natuurlijk heel lastig om keeper zijnde om dat weer even om te zetten. En, ja, ik denk dat hij er echt wel van baalt. Aan de andere kant...
Ja, die transfer moet je altijd maken. Als je bij Sparta speelt en je kan naar PSV als beoogde basisspeler, dan vind ik dat je die altijd moet maken. Helemaal omdat hij keer op keer elk seizoen weer heeft laten zien dat hij ready was voor de volgende stap. Alleen het heeft ook niet meegezeten in de voorbereiding. Nee, hij heeft een paar ongelukkige momenten gehad.
Waar, ja.
En PSV is toch anders dan Sparta.
Bij de blessure volgens mij ook nog gehad, zelfs in de voorbereiding. Maar het is ook wel, zeker met het WK wat er ook aan gaat komen, is dat ook nog wel eens als je niet gaat spelen. Ja. En die andere jongen die erin zijn, Kovac volgens mij, zeg je bij mijn hoofd. Ja. Ook gewoon international van Tsjechië. Dus, ja.
Hebben ze trouwens bij de KNVB, anders heeft de competitieleider een hekel aan Sparta?
Pas start van het seizoen bedoel je?
Niet te geloven.
Ja, maar dat is wel, ik kan me wel voorstellen.
Top 6 toch in de eerste
Ze beginnen met PSV. Daarna wachten Utrecht, Go Ahead en Feyenoord achter elkaar.
Maar moet je voorstellen dat je dadelijk, als je een vervelende start hebt, hè, dat kan natuurlijk wel even doorwerken, dat je, dan heb je dadelijk gewoon een hele vervelende start. Misschien met 4 en weinig punten.
1 of zo,
Maar dat is wel vervelend.
Ja, dat kan. Michiel, hij kwam net voorbij op de foto, dan moest je al eventjes lachen. Jens Toornstra, hoe zou jij nou hem in 3 woorden omschrijven? 3 woorden, hè?
Liefhebber, winnaar en...
Duurt lang.
Doelpunten maken.
Liefhebber, winnaar. Doelpunten maken. Nou, gaan we eens even kijken
wat hij heeft gezegd?
Of Jens dit nou ook van zijn kameraad Michiel Kramer had verwacht.
Jezus, ja.
Ik hoop dat hij zegt dat hij me een aardige jongen vindt. Met af en toe humor. Maar ook iemand die heel serieus kan zijn in het veld. Ik hoop dat hij het zo doet, maar Michiel kennen wijkt hij waarschijnlijk een beetje af. Maar,
ligt aan zijn bui misschien een beetje.
Waarschijnlijk, ja.
Ja, een tikkie.
Komt er geen over,
hè? Komt er geen over. Nee, dat is mooi. Ja, humor had ik ook nog wel erbij kunnen zetten, klopt wel, ja.
Ja.
Dat brengt hij inderdaad wel eerst.
Mooi geluid,
kilometers. Ja, ik kan, kilometers inderdaad. Ja, ik kan ook wel lopen, hoor. Niet normaal.
Ja.
Een paar longen staan ook.
Ja, goeie zaak dat Sparta hem gepakt
zeker,
heeft.
Ja, ik vind dat Jens echt een goeie voor je groepen, voor je elftal. Dat, weet je, laat je niet steken, even een bepaald niveau, echt een bepaalde kwaliteit die niet heel veel spelers hebben. Dus ik denk dat Sparta echt wel heel veel plezier aan heeft.
Straalt ook discipline uit richting de rest van die jonge jongens.
Ja.
Maar als we nog die Slory erbij halen, dan wordt het nog mooier voor die
mensen. Ja, dat hoor je Stijn net zeggen, hè? Zien ze echt wel zitten?
Ja, zeker. Dat zou echt nog een goede
Want bij Feyenoord zelf denk je dat hij daar toch te weinig aan bod zal komen?
Als ik nu zie dat ze ook Sauer de kans geven, dan zou ik zeggen waarom Slory niet in gedurende het seizoen. Alleen,
invallen.
Want net dus ook over Olij, uiteindelijk moet je als speler ook weet je, bepaalde keuzes maken. En misschien de club een bepaalde kant op duwen van hey, ik wil gewoon spelen dit jaar.
Ja, tuurlijk, maar
en ik kan vlieguren maken.
Met zijn leeftijd ook. Ik zeg maar, in de voorbereiding maakte hij een aantal acties. We waren in Oostenrijk en als je hem op de berg had gezet en hij ging zo, dan zou hij gewoon zo'n slalom winnen.
Ja.
Maar dat was niet normaal. Dus wat dat betreft, ja, hij liet het wel daar ook wel zien. Maakte echt wel een goede indruk, ook tegen, volgens mij tegen Wolfsburg ook. Maar ja, hij moet gewoon spelen en als je dan inderdaad tweede, derde keuze wordt anders. Dan zou ik eerder ook zeggen van, ja, pak je kans en ga ergens je minuten maken.
Precies, en tactisch, een ploeg als Sparta, die vaak misschien de bal ook niet gaat hebben. Weet je, als spelers hebt, zoals die jongens echt met snelheid, die kan gebruiken daarachter. Nou, Michiel weet het, dat is heerlijk, ook voor een spits. Want die is dan, weet je, onderweg kun je langzaam aansluiten en stretch je toch het veld, weet je. Maak je het veld toch groter met dit soort spelers.
Bij Sparta ben jij, en dat heb je ook aan deze tafel vaak gezegd, dat je fan bent van Oefkier.
Ja.
Hè? Ook geweldig gedaan op het EK voor spelers onder 19 jaar. Gaat hij nou spelen, denk je, bij Sparta dit seizoen?
Nou, kijk, en dat bedoel ik dus. Weet je, zo'n voorbereiding zegt heel veel, maar uiteindelijk ook weer niets. Je speelt oefenwedstrijden, je laat een goede indruk achter. Alleen, weet je, op de training en in de wedstrijd kan je zelf wel laten zien om in ieder geval te groeien in die pikorde. Maar om direct er te staan, ja, dat moet je uiteindelijk laten zien in de Eredivisie. Maar vanaf het begin durf ik echt niet te zeggen. Maar dat hij talent heeft en dat hij er ready voor is.
Dat heeft hij laten zien, hoor.
En daarbij dat Sparta echt heel veel kan gaan verdienen aan die jongen. Als het zo loopt hoe het nu loopt in zijn ontwikkeling. Ja, dat staat buiten kijf.
Dennis, is Excelsior Eredivisie waardig geworden deze zomer? Kan natuurlijk nog een maandje.
Ja, dat wil ik net zeggen, want ze zoeken nog wel wat spelers inderdaad. Hè. Een spits, een 10 en een buitenspeler.
Zo.
Die zoeken ze nog. En dan is de vraag wat er nog met Van Duinen gaat gebeuren. Die gaat sowieso spelen morgen, maar hij heeft geen contract. Dus ja, als je dan nog best wel wat posities in moet vullen, dan lijkt het erop dat je op dit moment nog niet helemaal...
Ze hebben wel natuurgras nu, hè, op Woudestein.
Ja, dat wel.
Ja.
Is dat ook... Niet te klein?
Nee.
Op het woord aan de mond. Ja, dat is wel apart, hè. Als je in de Eredivisie een wedstrijd gaat starten, je hebt geen contract.
Ja, met Mike van Duinen. Ja, dat is heel gek natuurlijk.
Apart.
Ja. Dat is op zich ook wel opmerkelijk.
Ja. Ja. Ja, voor hem is het wel leuk, toch?
Nee,
ja,
zeker.
Want die dacht volgens mij, ik ga misschien wel bij de amateur spelen. Ja. Nu gaat hij gewoon morgen starten. Ja, top, toch?
Maar is het geen armoe?
Moet je aan zijn broer vragen.
Zijn broer die de technisch manager is bij Excelsior, ja. Nee, goed, ja, het is gewoon verder niemand anders voorratig.
Maar dus ze hebben het financieel toch ook best wel goed voor elkaar, voor Excelsior begrippen. Ze zouden toch best
wel natuurlijk wel.
Spitsje kunnen halen.
Haat de boeren weg. Moroa is naar Turkije. Duiven staat natuurlijk naar Sparta. Die Saimoor en die Donkor zijn weg.
Ze hebben echt wel wat
Piri moet nog weg, want dat is een groot verdiener.
Ja, maar ook die jaren ervoor altijd wel goed verkocht, toch? Ja,
ze hebben natuurlijk ook wat jongens erbij ook gehaald.
Ja, wie vallen daar nou aan op, hè? Wat Excelsior heeft gehaald? Even dat rijtje. Van Gassel. Keeper die weer terug is. Ja. De Recht, Meissen van Sparta, die zweet Karlen. En een jonge Zuid-Koreaan, Yeom, die komt van Brighton.
Ja, nou, maar dat is wel iemand waar wel. Wat ik heb begrepen is dat hij pas 2 weken geleden een werkvergunning heeft gekregen. Dus dat het allemaal wat langer heeft geduurd. Nou ja, maar dat is wel iemand waar hij wel. Waar echt wel heel veel potentie wordt gezien. Wordt dan gehuurd, inderdaad. Hè. Dus daar ben ik ook wel, daar ben ik wel benieuwd. En natuurlijk ook Van Gassel, hè, die is dan terug. Ze hadden natuurlijk Ratsi, die met een blessure zit.
Voor betaald toch Ratsi? Vorig jaar dan niet?
Volgens mij ook.
Waarom was hij dan Van Gassel terug?
Ja. Ja, goede vraag. Ik denk dat Van Gassel misschien, die weet hoe het bij Excelsior natuurlijk in de Eredivisie heeft hij natuurlijk al die meters gemaakt. Maar Ratsi is volgens mij wel keeper van Jong Oranje.
Ja.
Dus.
We hadden het over het programma van Sparta aan het begin van deze competitie. Maar Excelsior, daar word je ook helemaal gek van. Die gaan morgen spelen tegen NEC. Daarna wachten Feyenoord, FC Utrecht en FC Twente. Prettige wedstrijd allemaal. Ja. Dus ja, zaak natuurlijk om voor Excelsior, om te beginnen bij NEC, toch even een goed resultaat te pakken.
Een perfecte start zou zijn dat je 3 punten pakt. Ik denk dat als de mensen ons programma erbij pakken, dat ze hebben gezien dat het een behoorlijke seizoenstart is. Tegen 3 van de 4 ploegen die vorig seizoen in de top 6 eindigden. En NEC zit daar niet bij, maar die hebben een hele goede trainer aangetrokken. En die hebben een enorme bak met geld, waardoor ze zich kunnen meten met ploegen die de 5e, 6e of 7e begroting hebben. Dus ja, dit is de eerste 4 ploegen die wij treffen zijn top 7 Nederland. Dus we zijn heel benieuwd waar wij staan ten opzichte van deze ploeg.
Ja, met om te beginnen NEC. En daar wordt inderdaad veel van verwacht met Dick Schreuder en al die aankopen die ze daar hebben gedaan. Als je alleen al daar naar de bank kijkt, dan denk je van, kom.
Ja, die hebben een aardige selectie staan, ja.
Zo.
Ja,
ook een aardige portemonnee.
Ja, dat is absoluut waar. Michiel, is het een of de laatste kans voor Dirk Kuyt om een goede trainer te worden nu die bij FC Dordrecht aan de gang gaat?
Het enige wat ik bij hem heel erg merk is dat rond hem is super negatief nu. Dus als er mensen over Dirk Kuyt praten, dan is het allemaal is helemaal niks. En dan moet het allemaal laten zien. En maar gekut gepresteerd als trainer. En, terwijl ik gewoon...
Gepromoveerd in België. Hè? Gepromoveerd in België.
Ja, maar stond er bovenaan.
Ja, maar ja, moet je nog wel even afmaken. Ja,
nogmaals, er hangt een beetje een sfeer rond Dirk dat wat negatief is. Maar ja, ik hoop gewoon dat hij het goed doet uiteindelijk. Want hij is natuurlijk super ambitieus. Hij wil heel graag het goed doen als trainer. Ik
weet zeker dat Feyenoord voor hem nog steeds wel een soort van lonkt. Dat nog steeds voor hem wel een stip aan de horizon is.
Maar hij heeft volgens mij ook wat uitgesproken dat hij dat graag zou willen, toch?
Ja, in wat voor rol dan ook, hoor.
Dat is toch prima, omdat de uitspreken is, daar is niks mis mee.
Maar toen je met hem voetbalde, dacht je van dit wordt een trainer.
Ja, vind ik altijd moeilijk. Ja. Uiteindelijk heeft iemand de ambitie om trainer te worden en dan ga je de hele cursus ga je dan volgen. En dan kom je erachter of je het wel of niet leuk vindt. Kijk, dat hij een leider was, dat sprak voor zich. Aan natuurlijk een carrière waar UT zijn, dus dat respect was er sowieso al aan. Maar om gelijk te denken om mijn hoofd erin te worden, vind ik altijd moeilijk. Joh. Kijk, ik had altijd gezegd dat ik ook niet ging doen. En ik ga nu
ga je
in
toch doen,
cursus doen. Ja.
Cursusje volgen?
Dus ja, ik hoop gewoon dat dit gewoon echt, dat dit in ieder geval goed gaat doen. Dat hij weer een beetje positiviteit kan creëren, want dat is misschien nog wel belangrijker.
Ja, Dort speelt vanavond om te beginnen tegen Cambuur. Is die selectie goed genoeg om bovenin mee te draaien? Of zal er ook nog wat een en ander moeten gebeuren?
Lastig te zeggen. Ja. Lastig te zeggen. De ene seizoen is de andere niet helemaal niet in de keukenkampioendivisie. Sommige ploegen denkt men dat ze het weer even gaan doen. Maar zo makkelijk is het niet.
Schuurman naar Willem II, dat vind ik echt jammer hoor. Waarom gaat hij nou naar Willem II?
Je ziet wel dat er de afgelopen jaren daar wel wat veranderd ook is natuurlijk. Hè? Omdat er natuurlijk wel een stijgende lijn in zit. Dus, en die samenwerking met Feyenoord levert natuurlijk ook wel weer gewoon op spelers op die daar minuten kunnen maken. En gewoon kwaliteiten meebrengen. Dus,
Tries is trouwens wel jongens in die eerste divisie die vanavond begint. Dus ook voor Dordrecht. En jij gaat maandag beginnen met de RKC.
Jong AZ uit.
Hoe?
Top.
Leuk.
Zeker.
Dat er wel 19 clubs maar zijn. En dat is vandaag officieel. Hè? Vitesse is de proflicentie kwijtgeraakt. Ja, dat is natuurlijk gewoon wel een voetbaldrama. Ja, zo'n grote club daar in de regio.
Kijk, we hebben het met Veendam gezien, met RBC Roosendaal. Maar Vitesse is toch wel van een andere kaliber.
Ja, het is zonde natuurlijk hoe een clubje mensen in niet al te lange tijd gewoon een bolwerk van 133 jaar gewoon om zeep kan helpen.
Een paar jaar geleden, hè?
Ja, een paar jaar geleden inderdaad. Ja. Maar daar is het natuurlijk gewoon helemaal fout gegaan. En als dat dan zo door blijft werken en door blijft etteren, het gaat nu ten koste van van zo'n oude club. Ja, is het gewoon hartstikke zonde.
En vergeet ook niet hoeveel mensen hiermee hun boterham verdienen.
Ja, zeker. Maar bij thuiswedstrijden in de eerste divisie waren er gewoon meer dan 10.000 mensen.
Maar dat bedoel ik.
De minpunten en zo. En...
Ja, en niet alleen kijken naar de voetbalkant. Ja. Weet je, ook mensen die allemaal werken voor de club. Dat is nu allemaal klaar.
En zo zie je maar, hè. Wanbeleid uiteindelijk.
Ja. We moeten het bij deze afronden, jongens. Het is even voorbij gevlogen.
Was gezegd.
En gaan we alweer iedere vrijdag en maandag doen. Tot en met eind mei. Dit was de eerste van 80 uitzendingen. Dankjewel, Nasser El Khayati, Dennis Kanenburg en Michiel Kramer. We zijn er morgen op de radio live. De hele dag van 4 tot 11 met de live verslagen van NEC Excelsior, Feyenoord, NAC Breda en PSV tegen Sparta. Graag tot dan. En tot maandag bij FC Rijnmond. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.